Hierbij heropen ik de vergadering, zoals iedereen weer zijn plaats in kan nemen. Dan geef ik het woord aan de wethouder, mevrouw Koster.
Dank u wel, voorzitter. Zoals ik u al net liet doorschemeren, is dit voor mij een taai dossier, want het zijn behoorlijk technische vragen die u mij vraagt. Ja, technisch in de zin van dat ze heel erg met de uitvoering te maken hebben die ten grondslag ligt aan de mate waarin en de wijze waarop de normen gehanteerd worden. Ik ga er even dwars doorheen, omdat de vragen allemaal in elkaar verweven zaten. Dus ik hoop dat u tijdig uw krent uit de pap weet te plukken. Eerst even de algemene opmerking. Sinds 2004 zeggen we al dat het een lastig bestand is. En waarom verandert daar niks in? Er verandert niets in omdat gebleken is dat als je het landelijk bestand als uitgangspunt neemt, de wijze waarop wij hier in Woerden te maken hebben met mensen in deze omstandigheden, onder een veel lager aantal mensen zitten, maar dat zijn wel bijna allemaal mensen met een complexer verhaal. En dat is een duurzame aangelegenheid. De afgelopen 3 jaar is er stevig geïnvesteerd op zowel de formatie als de werkprocessen. En die zijn ondertussen dusdanig voldoende dat dat lastige bestand van de afgelopen jaren bediend zouden kunnen worden. Was het niet dat we door de crisis nu in één klap weer door het verhaal weer door het ijs heen zakken. Waardoor er extra druk weer op de ketel is gekomen. Daar zitten nog 2 complicerende factoren bij. Binnen de afdeling is sprake van 2 langdurig zieken. En dat is heel vervelend. Dat is ook niet zomaar even 1, 2, 3 te vervangen. Is er daarnaast ook capaciteit vrijgemaakt voor de ontwikkeling van het sociaal maakoppunt? En is het de bedoeling dat op den duur de winst die met de ontwikkeling van het sociaal maakoppunt wordt gehaald weer terugverdiend wordt, doordat er minder mensen gebruik zouden moeten maken van een uitkering of een reïntegratietraject? En is er natuurlijk ook tijd vrijgemaakt voor de ontwikkeling van het nieuwe werkbedrijf? Nou, dat is zeg maar een reactie op de vraag van hoe komt het nou dat daar zo relatief weinig in verandert. Zoals u weet hebben wij nu al een aantal keren de IJOU toegekend gekregen. En dat betekent dus dat wij ons werk goed hebben gedaan, anders krijg je de IJOU niet. En zijn wij dus nu ook in staat om een MAU te gaan aanvragen. En je mag alleen een MAU aanvragen als duidelijk is dat je op de juiste wijze omgaat met de indicatie, de reïntegratie en de handhaving die op al dit soort zaken plaatsvindt. En dat betekent dus ook dat we snel schakelen aan de voorkant. Toen de norm voor het inkomen is vastgesteld aan de voorkant van het proces, is dat gedaan zonder referentiekader. Er was toen geen referentiekader. Er is dus redelijk op basis van inschattingen aangegeven van dit zou de norm moeten zijn qua het realiseren van dat bestand. Maar de afdeling ziet nu dat er steeds meer aanvragen binnenkomen die een nauwkeuriger onderzoek nodig hebben. En je kunt wel zeggen, ik wil snel schakelen aan de voorkant, en daar is heel veel voor te zeggen, zowel voor de bestaanszekerheid van inwoners, maar ook om ervoor te zorgen dat snel het traject ingaan zou kunnen betekenen dat je er ook snel weer uitgaat. Maar als er steeds meer complexere aanvragen binnenkomen, dan kun je niet anders, al was het maar vanwege je eigen zorgvuldigheid, maar ook in het kader van de IJOU en de MAU, om dat heel zorgvuldig te doen. Anders loop je als gemeente een groot risico dat je op basis van onterecht onderzoek een uitkering beschikbaar stelt of een traject beschikbaar stelt, dan is er sprake gewoon van slordig werk. En dat is iets wat we ons absoluut op geen enkele wijze kunnen permitteren. Dus het type aanvragen wat binnenkomt neemt toe in complexiteit en maakt het dus nodig om een langduriger onderzoek te doen, zodat op basis van rechtmatigheid trajecten, uitkeringen en dergelijke worden toegekend.
Bij interruptie.
Meneer Becht.
De heer Becht.
In uw antwoord zoek ik dan toch even naar nuanceringen, want in de notitie wordt ook aangegeven dat de norm niet gehaald wordt, belangrijkste punt in het kader van personele capaciteit. Maar in uw verhaal hoor ik nu van, er is gewoon ook een percentage wat zorgvuldigheid vraagt. Dus die weging wil ik ook wel goed van u horen, ook als we hier een besluit over nemen.
Dat klopt, het is dubbel. Nogmaals aanhakend op de vraag van de heer Hogebrugge, wordt het bestand nou nooit minder lastig? Het antwoord is, we hebben per definitie een wat lastiger bestand dan gemiddeld gebruikelijk is. En dat heeft te maken met dat we de mazzel hebben met relatief lage werkloosheid te zitten. Dus de mensen die in dit systeem zitten, dat zijn sowieso mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt of sprake is van een complexere situatie.
Voorzitter, mag ik dat toch nog vragen? Kijk, in de beginsituatie kon ik me dat voorstellen, want dat is toen ook uitvoerig uitgelegd. Toen hadden wij bijvoorbeeld 30% van het bestand, dat zat in de melkertachtige banencircuit. Dus dat lastig is, dat begrijp ik. Maar nu, in deze situatie, na 9 jaar, er komen toch, en dat is maar een concrete vraag, alleen maar mensen in de WWB die het traject WW hebben afgelopen. En dat duurt 3 jaar en 2 maanden. En dat is toch in heel Nederland hetzelfde. Dus de instroom nu hier zijn alleen maar mensen die 3 jaar in de WWW hebben gezeten. In de WWW hebben gezeten. En die komen er naar binnen toe. En dat is toch in woorden niet anders dan in heel Nederland.
Voorzitter, is het toegestaan dat de heer Van Velzen antwoord geeft op deze vraag? Want die gaat mijn verstand en mijn kennis van zaken absoluut erboven. Is dat toegestaan, voorzitter?
Ik geef het woord aan de heer Van Velzen.
Ik zal even uitleggen hoe dat precies in elkaar zit, de instroom van de WWB op dit moment. Ik denk dat we hier in Woerden minder dan 5% instroom hebben vanuit de WW. Dat zijn ook meteen de lastige gevallen, omdat in heel veel van dat soort situaties er sprake is van eigen huisbezit. En dan zal er dus een heel uitgebreid onderzoek moeten plaatsvinden over de financiële situatie van klanten voordat we overgaan tot het verstrekken van een uitkering. In die gevallen komen wij nooit toe om binnen 10 dagen een uitkering te regelen. De rest van de complexe aanvragen die we binnenkomen, betreft over het algemeen mensen die al jarenlang in een behoorlijk financiële moeilijke situatie hebben gezeten. En op het moment dat ze bij ons komen, is er sprake van een stapeling van problematiek en met name financieel problematiek, waardoor het echt noodzakelijk is om dingen goed uit te zoeken hoe de financiële situatie van mensen in elkaar steekt. Nou, dat betekent dat de schatting die we hebben gemaakt op het gebied van inkomen om 80% binnen die norm van 10 dagen af te handelen, dat een norm is die we 2 jaar geleden te hoog hebben gesteld en dat we door de ervaring nu zien dat door het dat in de praktijk gewoon een hoger percentage is met lastig af te werken aanvragen. Daarin zitten ook mogelijke fraudeaanvragen, waarvan we denken van er komen een aantal signalen mee. Op basis waarvan wij beoordelen dat er sprake zou kunnen zijn van fraude. Als je dan binnen 10 dagen gaat afhandelen, dan loop je dus een heel groot risico dat je onterecht uitkeringen gaat verstrekken. Dat is een beetje wat mijn reactie op de aan de kant van de instroom.
Ga ik eerst even terug naar de heer Hogebrugge. Ik neem aan dat u vindt dat u voldoende informatie heeft gekregen.
Kijk, het antwoord is volstrekt helder. Ja, maar goed, daar heb ik te weinig verstand van. Maar ik vind het onbegrijpelijk dat er maar 5% van de instroom uit de WW komen. Ik had gedacht dat dat 80%. Kijk, we hebben natuurlijk we hebben
nee,
de doelgroep.
Dat is dus niet zo.
We hebben de doelgroep bijvoorbeeld jeugd. We hebben vroeger eens vastgesteld de jeugd. Hè, jongeren onder de 16 mogen gewoon de WW niet. Dan mogen de WWB niet in. Die moeten of naar school of die gaan werken. Nou, je hebt natuurlijk ook de groep bijvoorbeeld nu van ook voor de WSW. Daar gaat niemand meer naar de sluis. Die groep komt dus nu ook op zichzelf natuurlijk bij de gemeente in de WWB terecht. Dat is een moeilijke groep. Want dat is juist natuurlijk mijn vraag. Moeten we daar niet onderscheid gaan maken in die verschillende groepen? En, ook dus, en dan krijg je natuurlijk dat je dus weet waar je mee bezig bent. Nu is het maar, staat er maar gewoon, we zijn er heel druk mee. En we hebben 300 zoveel reïntegratietrajecten. En je weet alleen nooit waar dat, omdat er is geen relatie tussen de uitstromers, wat de heer Van Hamer altijd vraagt. Hè? En je zoekt op uitstroom en niet op instroom. Hè? Dat weten we dus niet. En nou, misschien hoeven we dat ook niet te weten, dat weet ik niet. Maar dit, in die zin snap ik het antwoord niet. U zegt gewoon dat het zo is, dan is dat zo. Ik bedoel, dan neem ik gewoon aan, dat is absoluut zo. En dan ben ik tevreden met het antwoord.
Oké, nou dat is een goede conclusie. De heer Van Hameren bij interruptie, VVD.
Ja, een aanvullende vraag. Ik begrijp het verhaal. Wat ik nog niet helemaal snap is waarom er wordt voorgesteld om het percentage naar beneden aan te passen in plaats van om de termijn gewoon ietsje langer te maken. Ik zeg niet dat ik daar meteen een voorstander van ben, maar ik begrijp de keuze niet in deze zin.
Ik heb begrepen dat de keuze voor het snel schakelen leidend is geweest. Als u nu zegt van je mag iets trager schakelen, als je daarmee zorgvuldigheid kunt betrachten en daardoor zeg maar de doorstroom kunt bevorderen, nou dan biedt dat soelaas. Maar het snel schakelen was wel het uitgangspunt.
De heer Van Hameren, vullen.
Laat ik beginnen, wat ik al zei, ik stel dat niet direct voor, maar het is wel, kijk, ik denk een heel belangrijk punt is dat als je zegt van, nou een bepaald percentage moet binnen 10 werkdagen worden gehaald worden, dan is ook de vraag van, wat gebeurt er met die 20 andere procent, zeg maar, wat gebeurt daarmee? Wat is daar de doelstelling van? En of dat percentage nu 80 of 70 is, nou ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, wat gebeurt er dan met de rest? Dat maakt wel wat uit. Of dat nou 11 dagen wordt of 30 dagen, dat is wel een aardig verschil.
De heer Van Velsen in beantwoording op de heer Van Hameren.
De rest van de aanvragen die wordt over het algemeen binnen wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld. En daarvan kunnen we zeggen op dit moment dat ruim 90% binnen 4 weken wordt afgehandeld. En daarmee blijven we ruim binnen de wettelijke termijnen. En waarom we ook aan de voorkant de periode na 10 dagen hebben gezet, omdat we met het hele proces van reïntegratie wat we aan het verbeteren zijn geweest de afgelopen jaren, hebben we gemerkt dat als mensen langer moeten wachten op een toekenning van een uitkering, dat ook de start van een reïntegratietraject daarmee vertraagd wordt. Want mensen zijn minder snel geneigd om direct aan de slag te gaan. We hebben gemeend vanuit het lean-proces waarmee we bezig zijn geweest met het proces van de uitkeringsaanvraag, om te sturen op een grote groep, om die heel snel in een korte periode zonder overbodig administratief werk door het proces te trekken. Daarom hebben we die 80% gesteld. Nou, de praktijk wijst aan dat we aardig op de weg zitten en dat we 70% wel kunnen redden. Maar 80% is gezien de complexiteit van de gevallen die nieuw instromen, is gewoon in onze ogen niet haalbaar.
Dank u wel. Dan geef ik nu de wethouder het woord in vervolg op de eerste termijn. De heer Becht heeft nog een interruptie.
D66. Ik begon daar mijn vraag mee. Dan wil ik inderdaad die duidelijkheid hebben dat het te maken heeft met de complexiteit van de aanvragen. En dat personele capaciteit daar eigenlijk geen enkele invloed op heeft. Heb ik dat dan goed begrepen?
Ik wou dat het waar was, meneer Becht. Die twee dingen die hebben wel degelijk met elkaar te maken. Dat wil je de complexiteit binnen de termijnen aanpakken zoals we onszelf dat hebben voorgenomen. Je hebt een bepaalde capaciteit aan formatie en een bepaald type werkproces nodig hebt. De werkprocessen zijn op orde. In theorie is de formatie op orde. Was het niet dat we nu al een tijdje met 2 langdurig zieken zitten en we in het kader van onze beslissingen om een integrale aanpak in het nieuwe werkbedrijf te hebben ook het besluit hebben genomen om de formatie niet uit te breiden? En zitten we dus op dit moment dus niet structureel, maar wel tijdelijk, op een heel vervelend moment met een te kleine formatie. Dus die dingen die zitten wel degelijk met elkaar in verband. Als wij op oorlogssterkten zouden zijn geweest, dan nog zitten we met de complexiteiten die is toegenomen en de noodzakelijkheid, zowel voor onszelf als in het kader van de IAU en de MAU, om zorgvuldig aan de voorkant van het proces de afweging te maken voordat we overgaan tot het afgeven van de beschikking. Maar we zouden dan een beter resultaat halen dan we op dit moment laten zien. Maar ze kunnen niet losgezien worden van elkaar.
Helder. Gaat u verder met uw betoog in eerste termijn?
Dan was er nog de vraag over de relatie met 2011-2012. Nou, daar heb ik net al een beetje aangegeven dat we in het kader van het instand houden van de formatie, vooruitlopend op de totstandkoming van het nieuwe wijkbedrijf, de formatie niet zouden uitbreiden. Want dat is een van de voorwaarden die we ook met in dat proces hebben meegenomen. En bij het loskoppelen van Loenen en Breukelen zijn we ook één consulent kwijtgeraakt op dit deel werk en inkomen. En daarmee, we zijn natuurlijk ook mensen kwijtgeraakt die we moeten bedienen. Maar zoals u als geen ander weet, is zo'n bepaald formatie van mensen heeft ook een andere flexibiliteit om bijvoorbeeld langdurige ziekte op te vangen. En daar zitten we natuurlijk nu ook mee. Ik ben het helemaal met u eens als u zegt dat je de normen rondom de reïntegratie moet houden zoals ze zijn. Maar de inkomensnormen, daar waarschuw ik u voor om die in stand te houden zoals u dat zegt. Want dan brengt u mij bijna in een positie dat ik aan ambtenaren moet vragen een risico te nemen aan de voorkant van het traject die ik eigenlijk onverantwoord vind. Dus ik raad u in ieder geval op dit moment onder de huidige omstandigheden aan om mij niet in de positie te brengen dat aan de afdeling te moeten vragen.
Bij interruptie de heer Brouwer,
ChristenUnie SGP. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik neem aan dat u daarmee ook een beetje op mijn vraag ingaat, maar mijn vraag was niet bedoeld dat ambtenaren risico's moeten gaan lopen om die normen maar te halen, maar dat ik eigenlijk mis in het hele plaatje wat u ons dan, laat ik het maar zo zeggen, adviseert. Welke normen zouden wij dan als raad vast moeten stellen die wel haalbaar zijn?
Ja, dat is gezegd, 10% de zakken erin. Is dat antwoord op uw vraag? Het interessante is in de periode waarin we nu verkeren, dat we zowel met de economische crisis als met de nieuwe wetgeving, als met onze eigen transitie naar het nieuwe werkbedrijf zitten, wat gewoon een aantal dingen tegelijkertijd laat plaatsvinden. Aan de andere kant put ik heel veel, troost is misschien wel een goed woord in dit verband, uit het feit dat we tot op heden de IAU zo goed beoordeeld krijgen en dus ook het traject voor de MAU er positief uitziet. Dat zegt dus iets over de kwaliteit van de manier waarop we met inkomen en reïntegratie bezig zijn. En ik zou u dat toch ook mee willen geven, ook de complimenten naar de afdeling toe, dat ze onder toch wat niet eenvoudige omstandigheden toch in ieder geval die kwaliteit van het werk telkens malen opnieuw in stand weten te houden. En ik kan u verzekeren dat er heel wat gemeentes zijn in dit land die dat niet voor elkaar krijgen. Dus eigenlijk zeg ik tegen u, hou in stand de normen die we hebben voor het reïntegratietraject en geef mij wat speling om het gedeelte voor het inkomenstraject, om daar wat, wat flexibeler in mee om te kunnen gaan.
Bij interruptie de heer Weg, D66.
Dank u. Maar dan toch even, ik maak uit uw verhaal op, hè, ook aan dat inkomensstuk, dat er op dit moment factoren te benoemen zijn die van invloed zijn op het wel of niet behalen van die prestatienorm.
Ja.
Daar wordt ook uitleg op gegeven wat die factoren zijn, maar waarom zou u dan voorstellen de norm aan te passen?
Dat hoeft niet, als u zich dan maar realiseert dat ik de formatie niet uit kan breiden, dat de werkprocessen aan zich lenen om de norm te kunnen halen. En dat ik het dus moet doen met een kleinere formatie en een uitbreiding van complexere situaties. En dat zal waarschijnlijk betekenen dat ik de norm niet ga halen. Als u dat aanvaardt als een zeg maar, als u dat een aanvaardbaarder risico vindt, dan tussen aanhalingstekens slordig werk aan de voorkant, dan kan ik daar prima mee leven. Maar dat is wel de realiteit. Ik kan onder de huidige omstandigheden niet meer formatie inzetten om toch uiteindelijk al die capaciteit vrij te maken om dat zorgvuldige onderzoek aan de inkomenskant, aan de voorkant te doen, om rechtmatig tot de beslissing te komen.
Bij interruptie de heer Van Hameren, VVD.
Ja, de wethouder geeft ook denk ik terecht aan de huidige omstandigheden. Er heeft ook aangegeven dat er zijn tijdelijke problemen, er zijn ook een aantal structurele problemen. Maar we gaan ook, en daar zal de wethouder ongetwijfeld op terugkomen, onderweg naar het nieuwe werkbedrijf. Ja. Dus alles wordt heel erg anders. En dan nog steeds de vraag die ook eerder gesteld is, ook door anderen, waarom is nu dan het moment om de norm structureel aan te passen?
Ik kan daar op dit moment niet nader op ingaan. Ik hoop dat u straks, als we in vertrouwen even met elkaar van gedachten wisselen, snapt waarom sommige dingen zich niet zo eenvoudig lenen om in de openbaarheid op dit moment met elkaar te bespreken. Maar we hebben het wel over vandaag. En we moeten, dit is een rapportage die uit december vorig jaar kwam. En u hebt aan mij gevraagd om duiding te geven over de stand van zaken. Ik heb u de duiding gegeven zoals ik u die kan geven. En ik heb u ook aangegeven op welke wijze ik zeg maar de komende maanden deze organisatie in staat zie om die normen wel of niet te gaan halen. En ik kan u verzekeren dat onder de huidige omstandigheden, met de huidige formatie, met de huidige lean werkprocessen waar we mee te maken hebben, ik verwacht dat ik opnieuw die 80% niet ga halen. Als u dat niet erg vindt en met elkaar het uitgangspunt blijven hanteren dat we er nog steeds naar streven dat we die 80% gaan halen en dat we alles op alles zetten om met het minst mogelijke risico toch het grootste rendement uit onze inspanning te halen, is dat wat ik u toe kan zeggen. Maar meer kan ik u op dit moment niet toezeggen. Ja, ik heb niet meer antwoorden op de vragen die gesteld zijn.
Dan kijk ik naar de commissie in tweede termijn. De heer Den Boer, inwonersbelangen.
Voorzitter, dank. Ik had alleen nog even een vraag aan de wethouder gesteld omtrent bladzijde 3. De tabel, worden daar trajecten, FTE's of mensen bedoeld? Dat was even ter verduidelijking.
Uren.
Oké. Okay.
Dat was het in tweede termijn. De heer Brouwer, SGP ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, bedankt voor uw antwoorden. Ik zal zeker niet zeggen dat ambtenaren risico's moeten lopen dan wel dat het allemaal niet goed gaat. Mijn opmerkingen zijn echt positief, kritisch bedoeld. En dan ga ik toch nog even terug op die normen, want u geeft net aan van ja, maar wij vragen het bijstellen van een norm van 80 naar 70. Dat vraagt u bij uitwerking beslispunt 1. Maar bij punt 2 en punt 3 mis ik dat. Dan mis ik een vraag of een suggestie vanuit het college. Wat zouden we daar dan moeten doen? Zo moet u mijn vraag interpreteren. Bij punt 1 staat gevraagd besluit is het bijstellen van de norm van 80 naar 70%. En bij ja, beslispunt noem ik het maar even, maar het is natuurlijk formeel geen beslispunt, maar daar staat op dit moment, we hebben het niet gerealiseerd, op dit moment heeft 63% van de klanten binnen 4 weken een reïntegratieaanbod. Binnen de huidige capaciteit is verdere verbetering niet mogelijk. En dan vraag ik me af, ja, wat moeten we dan? En datzelfde geldt bij puntje 3. Daar halen we ook iets niet. En bij punt 1 staat gewoon duidelijk van wat u vraagt, maar bij punt 2 en 3 niet.
De heer Van Hameren, VVD.
Ja, ik dank de wethouder voor de beantwoording van de vragen. U kunt zich voorstellen dat het nog niet geheel bevredigend is. Vooraf, we zullen hoe dan ook dit verder meenemen naar de fractie ter besluitvorming over wat we hier ook mee gaan doen. Ja, misschien ook in aanvulling op mijn buurman. En ik heb dat denk ik ook eerder gezegd. Wat ik wel van belang vind, even los van de doelstellingen zoals ze zijn of al dan niet gaan worden. We vinden het ook van belang, en we hebben in een discussie over de dienstverlening overeenkomst dat ook denk ik naar voren gebracht. Van als dan 80% of 70% binnen een bepaalde termijn is, wat gebeurt er dan, en dat punt wil ik toch wel nogmaals maken, wat gebeurt er dan met de rest? En wat dat betreft is een gedifferentieerde doelstelling. is bespreekbaar. Dank u wel.
Dank u wel. Ja, dat is al een tweede termijn geweest. Andere commissieleden? De heer Beg, D66.
Dank u. Even aansluitend op de opmerkingen die gemaakt zijn. Informatie die we tot nu toe gehad hebben, zullen dat inderdaad ook nog even bespreken in de fractie. Ik ben ook benieuwd even, u geeft ook aan, ik heb nog informatie in beslotenheid dadelijk te delen. Ben ook even benieuwd waarom dat in beslotenheid moet gebeuren. Dus nou ja, die informatie zullen we ook nog even tot ons moeten nemen om daadwerkelijk te kunnen wegen op dit raadsvoorstel. Dank u.
Dan geef ik het woord aan de wethouder in tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mij rest op dit moment niet anders dan uw vragen mee te nemen en voor te zorgen dat u tijdig antwoord krijgt, zo tijdig dat u dat ook in de raadsbehandeling en in uw fractie kunt meenemen. Want volgens mij is er een aantal van uw vragen een concreet antwoord te geven, maar het lijkt me gezien de aard van de vragen beter dat ik dat even voor u opschrijf en de grootste zorgvuldigheid in betracht, want het gaat natuurlijk niet alleen om heel veel geld, het gaat ook om het leven van heel veel mensen, niet in existentiële zin, maar wel in de mogelijkheden die ze hebben om strakjes toch nog op een fatsoenlijke manier deel te nemen aan onze samenleving. Dus ik zeg u toe dat op basis van het verslag van deze commissievergadering u zeer tijdig nog een reactie krijgt, een antwoord krijgt op de vragen en duiding daar waar nodig bij de opmerkingen die u hebt gemaakt, zodat u ruim de gelegenheid hebt om daar in uw fractie over van gedachten te wisselen en dat bij de definitieve besluitvorming in de raadsvergadering kunt meenemen.
Dank u wel voor de beantwoording in tweede termijn. Rest mij niks anders dan de conclusie te herhalen dat dit een bespreekstuk wordt voor in de raadsvergadering einde van de maand en dat de toezegging is gedaan dat er extra informatie gaat komen voor de besluitvorming. En dan sluit ik agenda punt 14. En dan gaan wij over op de al eerder aangegeven mondelinge mededeling ten aanzien van het nieuwe werkbedrijf die de wethouder graag in beslotenheid zou willen voeren. En daarom verzoek ik u om in beslotenheid om in te stemmen met de beslotenheid over dit onderwerp.
Als u mij verzoekt nu uit te leggen waarom ik wil dat het besloten is, dan brengt u mij in een dilemma wat ik niet op kan lossen. Dus ik verzoek u mij te vertrouwen en in beslotenheid verder te gaan en dan zal ik u uitleggen waarom het nodig is dat in besloten situatie te doen. Als u na de hand van mening bent...
Gewoon in beslotenheid gaan, niet blijven...
Ja, oké, okay, omdat er ook geen actief verzoek kwam voor verdere uitleg... had ik dat ook niet in eerste instantie gedaan. Dus dan ga ik nu over op het sluiten van de openbare vergadering. Het sluiten van de openbare vergadering, dat wij zo meteen kunnen heropenen in beslotenheid. En daarvoor worden nu wat maatregelen getroffen die 1-2 minuten zullen duren.